We hebben vorige keer gesproken over wat genoemd wordt, wat wij noemen althans, de bedeling van het geweten. Zoals gezegd is geen Bijbelse aanduiding, maar wat wij ermee aanduiden is wel degelijk Bijbels. Namelijk dat God er in de eerste plaats een administratie, om zo te zeggen, op nahoudt met betrekking tot de individuele mens. God werkt één programma af. Het is niet maar een kwestie van een wereld die maar voortsukkelt, generatie na generatie, totdat in de toekomst ooit een keer de Heer zelf de stekker eruit trekt. Zo gaat het niet. God doet een werk, volbrengt een werk. Hoe actief hij daarbij is, dat doet er nou helemaal niet toe. Maar het gaat erom dat die geschiedenis als zodanig gecontroleerd wordt van Gods wegen. Dat wil zeggen, hij werkt er een plan in uit. Dat staat bijvoorbeeld in Hebreeën, in de eerste plaats in hoofdstuk 1, in vers 1. God voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Hetgeen de samenvatting is van 4000 jaar oud-testamentische geschiedenis waarin God gesproken heeft altijd. Maar die God die 4000 jaar lang door de profeten gesproken heeft, zond uiteindelijk zijn zoon, heet dat. Die heeft in deze laatste dagen, dat is nu dus, tot ons gesproken door de zoon, welke hij gesteld heeft, want zonen worden nou eenmaal gesteld, welke hij gesteld heeft, tot erfgenaam uiteraard, want een zoon is een erfgenaam is een zoon. Erfgenamen worden tot zonen gesteld, of zonen worden tot erfgenamen gesteld, of erfgenamen worden tot erfgenamen gesteld, hè? En hier staat, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles, zeg maar gewoon van het heelal, want dat staat, het tapanta, van het al. Door welke, dat wil zeggen, God heeft door hem ook de, en daar staat het, de wereld gemaakt in de vertaling. En je kan niet zeggen dat de vertaling 100% onjuist is, maar wij begrijpen hem nou niet meer. Dat wil zeggen, natuurlijk heeft God door hem de wereld gemaakt, hoewel dat ook wat lastig wordt om uit te leggen. Maar het is niet wat er staat eeuwen. En het woord eeuw kan ook in het Nederlands opgevat worden als wereld, en wereld kan opgevat worden als eeuw, maar in sommige gevallen is het toch zeer misleidend als je ze door elkaar gooit. Het hele punt is namelijk dat hier niet over het scheppingswerk als zodanig gesproken wordt, maar over de inrichting van die schepping. Dat heet ook de schepping, dat weet u toch? Als wij het hebben over de schepping, kan het zijn over hoe het tot stand kwam, maar het kan ook gaan over zoals het nog steeds voorbestaat. Dat heet ook de schepping. En dat is het onderscheid eigenlijk tussen kosmos en aion. Als het aion is, bij voorkeur weer eeuwen, want dat is ons Nederlandse woord eeuw eigenlijk, dan gaat het niet om het ontstaan der dingen, maar om het bestaan der dingen. En dus met eeuwen wordt gewoon de geschiedenis aangeduid. Want God heeft niet alleen de kosmos, dat wil zeggen de wereld als zodanig, geschapen, maar hij heeft ook de eeuwen gemaakt. Geschapen staat er niet, want dat zou wel wat erg overdreven taalgebruik geweest zijn. Het kan wel, maar ligt niet voor de hand. Hij heeft de eeuwen ingericht. Begrijp je me niet verkeerd? Ik beweer niet dat eeuwen en bedelingen hetzelfde is. Dat is een van de misverstanden. Dat is namelijk niet zo. Maar het zijn wel synonieme begrippen. Bedelingen nemen tijd, nemen een bepaald deel van de heilshistorie in beslag. En eeuwen zijn ook in de praktijk perioden. Maar waar het om gaat hier, is dat via de Heer Jezus Christus, dan ter wille van hem, dan wel uit hem en door hem en tot hem, niet alleen de kosmos gemaakt is, maar ook de inrichting van de geschiedenis als zodanig. De geschiedenis als zodanig. En dat staat er ook niet alleen hier, want ik wil u dat nog wel even laten zien. Dat staat ook in Hebreeën 11, dacht ik. Ja, Hebreeën 11 vers 3, want daar staat, door het geloof verstaan wij, want als wij het woord van God niet geloven, dan verstaan wij überhaupt niks, hè. Dus door het geloof, dat wil zeggen uit de schriften, verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Dat is wel waar, maar het staat er niet. Er staat dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. moet u op mijn gezag aannemen. Anders dan zoekt u het maar uit in het Grieks wat er staat. Want er staat echt aionen. Dat wil zeggen dat door het woord Gods de geschiedenis is ingericht. Althans in grote lijnen. Maar de term eeuwen duidt altijd op grote lijnen. En zelden op details, dat begrijpt u. En er wordt zelfs uitgelegd wat het betekent. Want er staat achter op die manier, alzo, dat de dingen die men ziet nu niet voortgekomen zijn uit, niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Met andere woorden, er is maar niet gewoon sprake van een bepaalde voortgang, zo van wat vandaag is, is voortgekomen uit wat gisteren was, en dat sukkelt zo door. U weet, dat is de filosofie die ten grondslag ligt aan de zogenaamde evolutieleer, ik noem het een theorie, evolutietheorie, gebaseerd op het idee dat alles wat vandaag gebeurt, gebeurde gisteren ook en eergisteren ook, en alles met dezelfde snelheid ook nog, nou ja, in ieder geval eenparig, dezelfde snelheid of anders eenparig versneld als je daar niet onderuit komt, maar zodanig dat je kan uitrekenen hoe lang het allemaal geduurd heeft. Daar komt het op neer, hè. Soms rekenen ze dat opnieuw uit en dan komen er ook weer een paar miljard jaren bij, hè. Want we kijken niet op een paar nullen. Nou goed, maar hier staat dat het niet zo is. En dat de dingen niet zomaar vanzelfsprekend voortgekomen zijn uit wat er al eerder was. Wij weten dat ook zeker, want niet voor niks komt hier achteraan meteen een verwijzing via allerlei personen uit het Oude Testament naar allerlei catastrofale, want zo heet dat, catastrofale gebeurtenissen in de oude geschiedenis. Dat wil zeggen gebeurtenissen die een omwenteling teweeg brachten. Zoals bijvoorbeeld die kwestie van Kain en Abel. Nou ja, het werd Abel en Kain, maar dat weet u, als de twee zijn, worden ze altijd verwisseld. Vers 4. En daarna iets als Henoch, dat was ook wel iets unieks wat er gebeurde, maar zeker wereldomvattend was de geschiedenis van Noach. Met die vloed. En met enorm verstrekkende gevolgen. Niet op dat moment, maar later wel, was bijvoorbeeld ook de roeping van Abraham. Dat probleem zitten wij nu nog. Nou ja, ach, laat ik het maar zeggen ook. De belangrijkste delen van de wereldbevolking, de belangrijkste partijen uit de wereldbevolking, stammen van Abraham af. En de grote strijd, ook in onze dagen, is eigenlijk gewoon de oude broedertwist tussen Ismaël en Isaac. Maar ja, het heeft dus nogal wat tot gevolg gehad. Nou goed, dan laat ik hem maar gauw los. En daarna hebben we, om maar eens wat te noemen, want dan blijf ik een beetje bij bedelingen hangen, hebben we nog de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Met de komst van de wet. Waarvan velen denken dat die wet er altijd al was, vanaf Adam tot vandaag. Ik moet u zeggen, ik moet u teleurstellen. Nee, hij kwam pas heel laat in de dagen van Mozes. Hij werd uitsluitend, wij horen wilde trouwens. En hij is al 2000 jaar geleden weer vervuld. En daarmee ontbonden, dan wel vernietigd. Om drie van de Bijbelse termen daarvoor even achter elkaar te citeren. Maar het heeft verstrekkende gevolgen gehad en het heeft het tot vandaag nog. En zo verder. En wat de toekomst betreft, wel, er zouden spotters komen, maar die waren er in de dagen van 2 Petrus. Er is maar 1 Petrus, zo zuster, maar. Maar in de dagen van 2 Petrus waren die spotters er ook al. Die zeiden, hoezo, hoe zit het nou met die wederkomst van Christus? Dat gebeurt toch niet, want vanaf de Vader blijven alle dingen gelijk. Die dachten ook van, alles sukkelt voort, want er verandert niks. Eenvoudig omdat het tijdens hun leven niet veranderde. Daarom denken ze dat het dus in het leven van anderen ook nooit verandert en in geen enkele generatie. En toen zei Petrus, jawel, maar de Heer is langmoedig over ons en gaat wel gebeuren. Over een jaartje of 2000 zei hij erbij. Zoiets, tenminste, zei hij erbij. Hè? En die dag des Heren, zelfs de dag Gods zal komen, zelfs de hele aarde zal voorbij gaan, enzovoorts. Want door Christus heeft God ook inderdaad de eeuwen gemaakt. Mochten die twee teksten nog niet duidelijk zijn, heb ik altijd nog voor u Handelingen hoofdstuk 17. Eigenlijk is dat nog een hele sterke ook. Van, zei ik Handelingen 17? Ja, dat is goed. Handelingen 17. Want u weet, daar zijn wij met Paulus terecht in Athene. Dat wil zeggen, in de filosofische en dus wetenschappelijke hoofdstad van de wereld. Als we ergens wijsheid zouden gehad hebben moeten hebben geworden, zou het in Athene geweest hebben moeten zijn. Maar ja, het heette Athene en u weet wat Athene betekent. Heb ik u wel eens verteld, hè, wat Athene betekent? Als het tene of terne is, dan staat het. Maar als het a is ervoor, dan betekent het dat het omvalt. Athene. Ik vertaal het altijd met gammel. Ja, je moet het officieel vertalen met labiel of zo. Wankel. Gammel vind ik eigenlijk wel mooi. Als aanduiding van, zo heet de plaats. En het is de filosofische hoofdstad van de wereld. En dat blijkt wel, want hun filosofieën deugen niet. En Paulus kan ook met een paar woorden gewoon even zeggen hoe het wel in elkaar steekt. Dat is weer heel prettig, want het bespaart je een heleboel tijd van je leven, hoor. Hoef je daar tenminste verder niet meer in te verdiepen. Hoe zit het echt? Waartoe zijn wij hier? Dat is toch de filosofische vraag. Waartoe zijn wij hier, mensen? Wat is het doel van ons leven? Paulus zegt het heel gemakkelijk, dat wij de Heere zouden zoeken. Kunnen wij dat dan? Nee, maar we kunnen wel op zoek gaan en dan maakt hij zich bekend. Dus dat scheelt weer. Je hoeft er nog niks voor te leren ook, dus. Je zegt gewoon, Heer, ik zoek u. En that's it. Serieus. Maar ik ben serieus. Maar het zijn heel eenvoudige waarheden. Hè? Maar goed, Paulus zegt daar tegen die filosofen, want op die hele kwestie kan ik nou niet ingaan. Maar hij zegt in elk geval, in vers 24, God die de wereld gemaakt heeft, daar staat er echt, de wereld, dat blijkt ook, en alles wat daarin is, dan weet je dat het echt om de wereld gaat, hemel en aarde, die zijn hol, dat weet u, en daarom gaat het over de wereld en alles wat daarin is, niet wat daarop is, wat daarin is, hij is dus hol, of zij is hol eigenlijk, maar goed. De wereld en alles wat erin is, deze, die God, zijn de Heer des hemels en der aarde. Leuk, hè? Dat zeg ik altijd. Wereld is hemel en aarde. Tenzij anders vermeld, maar hier wordt vermeld dat het inderdaad zo is. God is Heer des hemels en der aarde. En die God woont niet in tempelen met handen gemaakt, ook niet in kerkgebouwen trouwens. Dus je zou die dingen niet als huis Gods bestempelen. Trouwens, noodlottig misverstand, want wij als gelovigen zijn het huis Gods. Wij zijn die tempel, dus dat wist u natuurlijk allemaal al. Maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat scheelt ons trouwens weer een boel geld, hoeven die dingen ook niet op te richten. Ja. Waar denkt u waar al dat geld gebleven is, zal maar zeggen, uit de middeleeuwen en zo, weet je wel. Die mensen werken veel harder dan wij vandaag. Er moet toch een of ander kapitaal uit ontwikkeld zijn geworden. De vraag is, waar is dat gebleven? Hè? Nou, u weet wat gebleven is, hè? Ja. Ingepikt. Dat gebeurt meestal trouwens ook, maar goed. Het wordt van overheidswegen ingepikt, in dit geval door de kerk. Of wat er verdorven moest gaan, hè? Om tempels te bouwen, onder andere. Niet in de laatste plaats in Sint-Pieter, maar toen gingen ze net even te ver en dat was dus meteen het grote sein voor de reformatie. Toen liep het ook wel echt helemaal alle spuigaten uit. Maar dat terzijde, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En dat zijn woorden trouwens van Paulus hier, maar hij ontleent ze aan Salomo, die ze uitsprak bij de inwijding van de tempel. Die had nog eens lef. Eerst die tempel bouwen, moest het volk ook opbrengen. Toen was het klaar en toen zei hij, nou ja, maar hier woont God niet hoor. Grapje. Dan moet je lef hebben. Meteen een motie van wantrouwen, minister of de koning naar huis. Hè. Nee, maar zo was het. Die stond er alleen voor de symboliek, omdat die opgebouwd was bovendien in opdracht van de Heer zelf. En daar zou zijn woord bewaard worden. En dus zou hij daar tot het volk spreken, maar dat hij daar nou woont, letterlijk, nee, dat kan zelfs helemaal niet. Zegt Paulus, dus al die tempels in Athene had ook niet gehoeven. En daarna denk ik altijd, omdat ik nog nooit in Athene geweest ben, denk ik altijd ogenblikkelijk aan Rome. Hè? Wat zou er van Rome staan als ze daarna nog nooit een kerk gebouwd hadden? Nou, niet veel. Echt niet veel. Maar vooruit. God wordt ook door mensenhanden niet gediend. Vers 25, die is ook goed voor ons evangelische christenen tegenwoordig. God wordt door mensenhanden niet gediend. Dat kan namelijk niet. God heeft van ons niks nodig. Laat u niks wijs maken. God heeft van ons niks nodig. Dat is een goede reden voor. Het is de omkering van hoe het werkelijk is. De realiteit is andersom. Wij hebben wat van hem nodig. En wat wij nodig hebben, geeft hij. En waar hebben we dat voor nodig? Wat hebben we van hem nodig? Dat we hem mogen dienen. Niet dat hij het nodig heeft dat wij hem dienen. Maar wij hebben het nodig om te dienen. Wij zijn mensen en daarmee dienstknechten. Zo kom ik toch weer bij ons onderwerp terug. Via een omweg. Want het wezen van de mens is dat hij van nature een dienstknecht is. Hij moet ergens toe dienen. Daarom vragen wij, waar dient het leven eigenlijk toe? En we realiseren ons niet wat dat woord dienen betekent. Het betekent ondergeschikt zijn ergens aan. U weet toch wat er over de Heer zelf staat in Filippenzen 2? Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Implicerend, de mens heeft dus de gestalte van een dienstknecht. De menselijke gestalte is de gestalte van een dienstknecht. En hij werd dus mens om te dienen. En wij zijn mensen, wat zouden wij doen? Dienen. Wie zouden wij dienen? Nou ja, de beste Heer die je wensen kunt. Toch? En dat mag. Niet omdat hij het nodig heeft. Maar wij mogen. En dus heet het genade. Ons is uit genade gegeven. Om hem te dienen. Om zelfs voor hem te lijden enzovoort. En daarmee bewijst hij ons weer een dienst. Omdat we daarmee onze menselijke levens ook vooral hier op aarde zouden kunnen vullen. Wij hebben dat nodig. Waar dient het leven toe? Wij dienen onze Heer. En in wezen zijn er maar twee opties bedienen. Of God of de mammon. Zonder dat ik het nou ga uitleggen. Maar in de zin van, zijn er twee heren. Meer zijn er niet. Het is of de een of de ander. En we worden van de een vrijgemaakt om de ander te dienen. Dat is Romeinen 6. Maar ik ga weer terug even naar Handelingen. Want er staat in Handelingen 17 vers 15. God wordt ook door mensenhanden niet gediend. Als iets behoevende... God heeft het namelijk niet nodig, dat is wat er staat. Hij is niet behoeftig. Want het is andersom, omdat hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Zoe, pnoe en pas. Het is ook dichterlijk geschreven hier, overigens. Maar dat even terzijde, je komt weer in de wijsheidsliteratuur hier natuurlijk, hè. Zoe, pnoe en pas. Leven, adem en alle dingen. God geeft alle dingen namelijk. Hij is de gever. De mens is per definitie de ontvanger. Wordt van Gods wegen onderhouden. En dus zal God ons onderhouden. En dat wil zeggen... Hij zou ons onderhouden. En daarom zouden wij ons aan hem onderwerpen. Hebben die nog? Dat is de normale gang van zaken. Wij leven uit de hand Gods en God leeft niet uit onze hand. Het probleem met godsdienst, met religie is dat het in ieder geval de indruk wekt dat het andersom is. Dat God het van ons moet hebben. En als wij er niet waren, kwam er van zijn werk niks terecht. En soms leert men dat ook gewoon, hè. U weet wel, dan zegt men, nou ja, de Heer kan pas wederkomen als eerst aan alle volken het evangelie gebracht is. Dus moeten wij dat doen, zolang wij het niet gedaan hebben, komt de Heer dus niet terug. Voor velen een hele geruststelling. Dan komt hij dus nooit, zuster. Sommigen zijn daar weer blij mee. Maar het is erg naïef geredeneerd, omdat er natuurlijk grove fouten gemaakt worden in de redenering. Het punt is namelijk dat het evangelie al lang geleden, al 2000 jaar geleden, aan alle volkeren gebracht is. Dat is één ding. En punt twee, de uitspraak waarop men zich baseert gaat niet over onze tegenwoordige tijd of bedeling, maar gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, waarin alsnog opnieuw, helemaal van voren af aan, beginnen bij Jeruzalem, het evangelie gepredikt zal worden aan alle volken. alvorens de 1000 jaren aanbreken, gepaard gaande met een oordeel over alle volkeren. Maar dat duurt nog even voordat we het daarover hebben. Maar God is niet van ons afhankelijk. Kom. Nou goed, dan gaan we weer verder. God heeft namelijk vers 26 uit één bloeden. Of dat erbij moet staan, dat is niet helemaal zeker, maar het doet er ook niet toe. God heeft uit één bloede, uit Adam, en dam betekent bloed, hè, dus je bent weer rond. God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt, der Adamieten namelijk, om op de gehele aardbodem te wonen. Dat lees je ook in Genesis 1. Ze zal de aardbodem vervullen, toch? Bescheiden, dat wil zeggen bepaald hebbende, de tijden tevoren geordineerd. Heb je dat? God heeft uit één, Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt, implicerend God maakte die ene, maar daaruit kwam het hele geslacht der mensen voort. Daarom staat er in Genesis ook, God blies in de mens de geest der levens, had ik u alles verteld. Niet de geest of adem staat er dan, zo heeft men vertaald. Maar niet des levens, maar der levens. Dat wil zeggen, dat is meervoud. Eén geest, één adem van vele levens. Dat is wat er staat in de Statenvertaling. Dus inderdaad correct. Want het is niet alleen het leven van Adam, maar ook het leven van al zijn afstammelingen. Dus God heeft die hele mensheid gemaakt in Adam. En daarna staat er bescheiden hebbende, bepaald hebbende. U weet wel, bescheiden of bepalen is hetzelfde. Want bescheiden wil zeggen een afscheiding maken of erkennen. En bepalen wil zeggen grenspaaltjes neerzetten en dus scheiding maken. Het is precies hetzelfde. God heeft het bepaald, heet dat. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, de tevoren geordineerde tijden. Dat betekent dat er in ieder geval, volgens dit vers, vanaf de schepping van Adam, toen God in hem blies de adem der levens, een chronologisch schema vaststond met betrekking tot de wereldgeschiedenis. Vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Want dat is wat hier staat. Vermakelijk vind ik altijd dat wij onderweg de tel kwijt zijn geraakt. Maar ik vertrouw er absoluut op dat God die tel niet kwijt is. Toch? Dat wij het niet na kunnen rekenen is een heel ander ding. Maar hier staat dat het geregeld is. En dat zijn dus die eeuwen uit Hebreeën 1 en uit Hebreeën 11. Er zullen nog wel meer schriftplaatsen zijn, maar uit mijn hoofd schiet ik me er niet meer te binnen. Dus ik laat het hier maar bij. Maar de mens is op de aarde gezet om heel de aardbodem te bewonen. En God heeft die tijden bescheiden, dat wil zeggen, heeft die tijden tevoren geordineerd en dus bepaald. Het is gewoon langs de klok. Zie je? En er staat bovendien achter, en de bepalingen van hun woning. God heeft namelijk grenzen gesteld in de tijd. En het gevolg daarvan is het inderdaad het ontstaan, of het ophouden kan ook, van eventuele bedelingen. Niet noodzakelijk, maar het is wel zo overigens. Hè? De tijd wordt ingedeeld in bepaalde perioden in elk geval, met markante gebeurtenissen die blijkbaar veranderingen teweeg brengen enzovoort, zoals er straks vermeld. Maar God heeft ook grenzen gesteld in de ruimte, dat wil zeggen op het aardoppervlak, want er staat en de bepalingen van hun woning. Die vind je in ieder geval vermeld in Genesis 10. Zeg 10? Ja, in Genesis 10, ja. Daar hebben we het later weer over, want het is meteen het begin van de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur. God heeft namelijk de mensheid bij gelegenheid, jaren later, ingedeeld in volkeren, vanaf de zogenoemde torenverbouw van Babel. Dat was weer 130 jaar na de zonvloed, maar vooruit. Toen heeft hij de mensheid verdeeld naar hun spraken en dus naar hun landpalen, staat daar. Dat wil zeggen, God had voor alle volkeren een land op aarde bestemd. Niet alleen maar voor Israël. Ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd waar het staat, maar het staat ergens dat toen God de mensheid over de aarde verdeelde of zoiets, toen heeft hij een bepaald gebied uitgelaten, want dat was voor Israël bestemd. Hebben die nog? Daar weten wij verder weliswaar niks van, of althans heel weinig, maar dat doet er ook weinig toe. Ik denk dat die mensen van toen daar heel wat meer van wisten. En dat de Heer hun gewoon gewezen heeft, dit is jullie land. Verdeelde de spraak van de mens in verschillende talen. En zei taalgroep nummer zoveel hier verzamelen, dit is jullie land. Van hier naar daar vergunten wij het, vergunten kan het op tot waar het maar was, hè. Gunterwijd of zoiets. Niks bijzonders. Alleen wij weten dat niet. En er staat ook niet overal in de Bijbel, hoewel soms wel. Van sommige volken staat het uitdrukkelijk wel waar die grenzen liggen. En er staat ook dat God toen land uitgezonderd heeft omdat het voor Israël bestemd was. Want dat bestond toen nog niet. Nog in geen eeuwen. Dat duurde nog een jaartje of, nou vanaf de zondvloed nog een jaartje of 800 zoiets. Hè. Doet er ook nou niet toe. We hebben het daar later nog over natuurlijk. Maar dat betekent wel dat God aan de verschillende volken een specifiek land heeft toegewezen. Eveneens zelfs aan Israël in de ballingschap. Inclusief de 10 stammen in ballingschap bedoel ik. Het staat ook in de Bijbel trouwens hoor. Ik heb zelfs ergens, ik weet niet zo gauw uit het hoofd, dat kan ik niet onthouden. Maar ik heb zelfs ergens gelezen dat tot David gezegd wordt dat de Heer voor Israël een land bestemd heeft. Maar ze woonden toch al in het land. Ja, maar een ander land. Ja, nee, ook, oh, ja, waar ze verstrooid zouden worden, namelijk, later, enzovoorts. Ik bedoel, dat is allemaal in voorzien. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar tegenwoordig is dat niet meer zo, hè? Die volkeren wonen niet meer in eigen land, die staten zijn onafhankelijk van volken. Volken leven verspreid over verschillende landen en dan weet je veel wat. Dan zeg ik, ja, dat is ook niet bijbels. En het leven gaat ook grote problemen opleveren. God heeft het niet voor niks gescheiden. En de Bijbel zegt wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Of staat dat er? Staat dat er? Nou, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Nou ja, en toch staat dat er wel. Maar niet met deze woorden natuurlijk. Hè. Maar het staat er wel. Men zou zich niet vermengen. Wordt wel degelijk allemaal beschreven. In ieder geval in verband met Israël en de omliggende volkeren staat dat wel degelijk. En grenzen worden wel degelijk bepaald. Opdat één volk met één taal en één gemeenschappelijke cultuur zou wonen binnen één gebied. Nou, iets politieks erbij. En in zo'n volk werkt democratie. Maar als mensen met verschillende achtergronden, godsdiensten, culturen en talen leven in één land. En je geeft ze er allemaal stemrecht, krijgen vanzelf een chaos. Want zo werkt democratie namelijk. Die werkt alleen als er sprake is van een grootste gemene deler, van een hoge mate van overeenkomst. Is er maar een kleine mate van overeenkomst, krijgen dus allerlei kleine partijen die elkaar bestrijden te vuur en te zwaard. En daarmee gaan dus onze moderne democratieën allemaal naar de knoppen in onze tegenwoordige tijd. Ik lig daar niet wakker van, want we weten tegelijkertijd natuurlijk dat dat een ontwikkeling is naar dat grote antichristelijke rijk, waarin de volkeren der aarde weer één zullen worden, voor zover zoiets kan trouwens, maar in elk geval gebracht worden onder één bestuur, en wel een bestuur vanuit Babel. Daar gaat het naartoe. Eén wereldregering, onder leiding van degene die altijd al de leiding had trouwens, de duivel. Ja, echt wel. En onder leiding dus van degene die in de Bijbel altijd al de koning van Babel genoemd wordt. Dus dat is ook duidelijk hoe dat gaan zal. Ja. Nou goed, het ziet er niet zo rooskleurig uit voor de mensheid. Maar ja, het gaat ons ook niet om de mensheid. Hè? Waar het over gaat, is de Heer en zijn werk en zijn plan. En daar past het allemaal in. Dat wil zeggen, hij heeft daarin voorzien, rekening mee gehouden en heeft ons ook verteld hoe het zou gaan en hoe het zou aflopen. En tot op heden komt dat allemaal precies uit, dus er is niks om wakker van te liggen. En merkt u nou wat ik allemaal sta te vertellen? Wat staat te vertellen is dat wij getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat deze wereld de onze niet is. We zijn er wel in, maar we zijn er niet van. Wij staan er buiten. Waarom? Omdat we dat licht hebben ontvangen. We weten hoe het in elkaar steekt. En dus we weten ook waar het naartoe gaat. Enzovoorts. Zie? Maar waar het maar om gaat is dat tot u doordringt dat God zo'n plan gemaakt heeft en ontwikkeld in de loop der tijd. In fasen. En sommige dingen houdt hij tegen. En op een gegeven moment houdt hij het ineens niet meer tegen en dan gebeurt er ineens van alles. Weet u nog? Ik moet dringend terug naar Romeinen hoofdstuk 1 en 2 overigens. Want wat daar gezegd wordt is dat de mens naar zijn onbekeerlijk, naar zijn verhard hart, vergadert zich, niet in schat, maar toch, een negatieve schat. Vergadert gij uzelf toorn als een schat? Het staat er ook heel laconiek, hè? En een beetje, ik denk toch wel tamelijk humoristisch. Hij verzamelt zich een schat, maar dan een negatieve. Een bestaande uit oordeel, namelijk toorn. En dat oordeel of die toorn zal geopenbaard worden in de dag des toorns, dan wel de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is enerzijds de dag des Heren en anderzijds is het de dag Gods. Maar daarover hebben we het later wel een keer verder. Vers 6. God namelijk welke een ieder, let op een ieder, niet allen, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Hè? Als het allen zou zijn, dan is het iets collectiefs. Een oordeel over de gehele mensheid als zodanig. Maar het gaat over een ieder. Welke een ieder? En dus elk individu, betekent dat, vergelden zal na zijn werken. Met andere woorden, ik stel hem altijd heel plastisch voor, namelijk God heeft in de hemel een dossier van elk mens. Waar zijn naam op staat, of zoiets. Zit je te kijken, heeft God een dossier? Nee, die heeft het in een computer zitten, staat op harde schijven. Maar ja, die crash je dan weer. Ik bedoel, ooit een keer. Nee, maar u kunt zich dat toch voorstellen? Dat die, zijn dingen die vast liggen gewoon. En hoe langer een mens leeft, zeker hoe langer hij leeft in ongeloof, hoe groter die toorn die hij verzamelt. Hoe meer werken een mens doet, wel, God zal hem oordelen na zijn werken. En als een mens een zondaar is, omdat hij nou eenmaal niks anders is dan dat, dan bestaan zijn werken uit zonden, dus dan wordt het niet best. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. Ik heb eens iemand gekend die had een verdoor geleerd en die zei, daarom is de doodstraf voor vele mensen een heel genadige aangelegenheid. Dat maakt de straf in de toekomst verhoudingsgewijs kleiner. Het verhindert hen om... was een christen, was een criminoloog. Sir Robert Anderson, maar goed, 100 jaar geleden of zo, in Londen. Maar die redeneerde zo, maar die zei ook gewoon, nou ja, dat menselijk recht, dat is een misverstand, daar is geen recht. Wat wij een rechtspraak noemen, hij zegt, dat is geen rechtspraak. Rechtspraak komt er maar één toe, dat is God, het komt niet aan ons toe. Hij zei, wat onze openbaar ministerie doet, hij was directeur van Scotland Yard, in de tijd van Jack the Ripper, daar kennen ze hem nog van, maar vooruit. Maar hij zei, het is maar één die het recht toekomt, wat onze rechtbanken doen is niet rechtspreken, wat onze rechtbanken moeten doen, wat ons openbaar ministerie moet doen, of hoe het maar heet in Engeland dan, is de maatschappij beschermen tegen de criminaliteit. Maar rechtspraak en vergelding, dat is niet aan de orde. En ik denk dat hij gelijk heeft, ja. Ik denk dat het ook bijbels is, inderdaad. Overheid is verantwoordelijk om te zorgen voor het volk, maar niet om mensen individueel te oordelen. In de zin van recht doen. Wie zou dat trouwens kunnen doen? Er is niemand zonder zonde, dus wie zou moeten veroordelen? Maar wat dan als veroordeling doorgaat, wat moet beschouwd worden als een maatregel om de samenleving, of hoe het maar heet, te beschermen tegen de crimineel. Dat is trouwens een interessant idee, want hij leerde erbij. Hij was van mening dat als iemand een crime passionel begaat, zullen we zeggen, voor een gelegenheid waarvan mag aangenomen worden dat het zich toch nooit zal herhalen, omdat het door omstandigheden was en zo, zo iemand zou een lage straf moeten krijgen. De kleine misdaad, of de kleine misdadiger die ervan leeft, zoals de talloze zakkenrollers in de tijd in Londen, Hij zegt, die zouden ze op moeten sluiten voor onbepaalde tijd. Want je weet van tevoren, je laat ze vrij. Ze gaan gewoon verder met hun beroep. En hun opsluiting is gewoon ingecalculeerd bedrijfsrisico. Elk bedrijf loopt zijn risico's, gaat wel eens wat fout, enzovoorts. En ja, zo'n boef wordt wel eens gepakt. En omdat het een klein vergrijp is, gaat hij een paar weken, van mijn part, paar maanden de cel in. Oh, jammer dan. Maar heeft hij een positieve vakantie. En dan kan hij daarna, gaat hij gewoon weer aan het werk. En zegt, zo kom je nooit van die criminaliteit. Dat die lui moeten ze opsluiten voor onbepaalde tijd. En pas vrij laten als men redelijk zeker is dat die lui hun leven gebeterd hebben. Eerder niet. Dus eenmaal, dat is een zware straf. Toen zegt hij, dat moet je niet als straf zien. Dat is geen straf. Dat is wat de rechter later boven wandelt. En ze hebben naar die man niet willen luisteren. Het enige wat we eraan overgehouden hebben is TBR. Inmiddels heet dat weer anders, geloof ik. Maar goed, ze hebben het weer halfslachtig gedaan. Maar het was echt een... ik vind het een heel goede opvatting. En het lijkt me ook heel bijbels te zijn. Rechtspraak komt ons niet toe. Komt de mens niet toe. Komt God toe. En wat de mens zou doen, eventueel... Maar daar hebben we het voor, in verband met de volgende bedeling over. Hij zou heerschappij hebben over de mens. En dus de mens beschermen. Dat is de taak van de overheid. Maar goed, dat terzijde. God zal namelijk een ieder vergelden na zijn werken. Niet de mens zou dat doen. God zal een ieder voor zich, individueel, vergelden na zijn werken. Er staan talloze schriftverwijzingen onder in mijn Bijbel. Ik heb ze niet geteld. Ik weet alleen uit mijn hoofd dat er veel meer zijn waar precies hetzelfde staat. Veel meer dan alleen die paar, hoeveel zijn er, 10? Schriftverwijzingen die er in mijn Bijbel onder staan. God zal ieder mens vergelden na zijn werken. Later heet het in 2 vers 16... in de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. In de zin van, dat heb ik toch gezegd, dat predik ik. God zal dat oordelen. Ook de verborgene dingen der mensen, dat heet elders de verborgene dingen des harten. Dat wil zeggen, wat je nu voor de rechtbank of voor de rechter of voor je medemens verborgen kunt houden, dat kun je dan niet verborgen houden, het is bekend. Staat in het boek. Want het heet in Openbaring 20 een boek, dat weet u, hè. De boeken werden geopend en een ander boek dat des levens is. Dan heb je de Bijbel, het boek des levens. En welke is die andere? De boeken, minstens 2, werden geopend. Een ander boek dat des levens is, werd geopend. Het mens werd geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Het ene is de Bijbel, het andere is het boek des levens. Wat is het derde boek? Nou, dat is dat dossier waar ik het over had. Noem het maar het boek der werken. Als je de naam moet geven. In ieder geval, God zal een ieder vergelden naar zijn werken, staat er. En daarna, omdat ik nou toch hier ben... Nee, eerst even wat anders. Waarover gesproken wordt, is natuurlijk de situatie van de ongelovige mensen. Want het gaat over de ongelovige mensen. Over de ongelovige mensen in het algemeen. Dat wil zeggen vanaf Adam enzovoorts. Neem niet weg dat hier met grote nadruk deze dingen gezegd worden. Omdat dit des te meer aan de orde is in onze tegenwoordige bedeling. Want waar God in het verleden dan sprak tot de mens... Meer dan wij denken, omdat God sprak door de profeten, maar je hoeft niet aan te nemen dat alles wat de profeten ooit gezegd hebben, door die profeten is ook eens opgeschreven. En dat er dus niet meer profeten waren in heel het oude testamentische periode van Adam tot Christus, dan de profeten die wij uit de Bijbel kennen. Hebben die nog? Hetzelfde geldt voor de nieuw testamentische profeten trouwens ook. Er waren er meer. Dan wij weten. Sommige kennen we niet eens bij naam. Worden alleen in voorbijgaan even genoemd in Handelingen bijvoorbeeld. En dan blijft het dan bij. Dat weten we niet. Maar ik bedoel maar te zeggen. In oud-testamentische tijd heeft God veelmaal en op velerlei wijze. Hebreeën 1 vers 1 weer. Tot de vaderen gesproken enzovoorts. In onze dagen is kenmerkend dat God helemaal niet meer spreekt dan alleen door de Bijbel. En dus inmiddels geen profeten, al lang niet meer trouwens, geen profeten meer zendt. En dat is wat vanaf vers 18 hier in Romeinen 1 uiteen wordt gezet. Namelijk dat de wereld in elk geval sinds de eerste komst van Christus leeft of bestaat onder de toorn Gods. In het Johannes-evangelie heet dat ook onder het oordeel Gods. En wie niet gelooft, wel, de toorn Gods blijft op hem staan. Dat is de situatie in onze bedeling, die dus nog zwaarder is dan in voorgaande. Omdat God überhaupt niks van zich laat horen. Zie, we hebben al in dat boek. Nou ja, en hij heeft zijn personeel. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik bedoel, hij stemt geen profeten meer rechtstreeks met een boodschap. Hij grijpt niet in de geschiedenis. Het wachten is op de opname van de gemeente. Dat is het eerste ingrijpen officieel. Want wat God officieel en in het verborgene doet, dat wil hij niet weten, dus wil hij ons niet vertellen, dus daar ga ik ook niet over praten. Daar heb ik ook geen idee over, daar houd ik me ook verre van. Maar het eerste wat God officieel zal doen in de toekomst is de opname van de gemeente. En dan gaat het verhaal verder waar het gebleven was, met een spreker van God, wel degelijk ook via profeten trouwens, tot de mensheid. Omdat in die dagen die dan volgen, de Heer alsnog zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Dat zat in de planning nou eenmaal. En dus zal het gebeuren. Dat koninkrijk, weet u wel, der hemelen dan wel van de Zoon des Mensen. Of hoe het allemaal maar heten mag. Het is pas in de toekomst. Dus als het ooit waar is dat de mens zich toorn vergadert als een schat, is het in onze dagen. Waar God dus verder helemaal niks spreekt en er ook niks aan doet. Nou goed. Diezelfde gedachte trouwens vinden wij ook in bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. U weet het probleem van Johannes of met Johannes. Voor ons is dat de man zich over het algemeen wat snaaks uitdrukt. Dat wil zeggen wat komisch voor ons, wat vreemd. Het kost ons moeite om hem te volgen. We moeten zich echt in verdiepen. Dan wordt het dus wat lastig. Maar wat Johannes zegt in Johannes 1 is ook simpel. Hij zegt gewoon, ik zeg het meteen in eigen woorden, want ik wil er niet te lang bij stilstaan. Hij zegt gewoon, vanaf het begin heeft God gesproken. Of zal ik meteen zeggen, God voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Hebben jullie gevolgd wat ik nu zei? Ik citeerde uit Hebreeën 1 en ik ging naadloos verder in Johannes 1 vers 14. Maar dat is wat hij zegt. Namelijk, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God betekent gewoon. Als je onbevooroordeeld bent, en dat kan hè. Als je onbevooroordeeld bent, je weet van niks, als je onbevooroordeeld betekent het dat God van de beginnen gesproken heeft. God is woord bij wijze van spreken. En dat is altijd bij wijze van spreken. God is woord. Betekent dat God dus per definitie spreekt, namelijk zich bekend maakt. Iets wat je trouwens ook op filosofische grond van God als schepper mag verwachten. Namelijk niet dat hij zich in zwijgen hult en niet wil weten wat hij gedaan heeft of wat hij gemaakt heeft. Je mag verwachten dat hij zich bekend maakt. Wie heeft dat gedaan? Is de vraag. Wie heeft die wereld gemaakt? En natuurlijk maakt hij zich bekend. God heeft altijd gesproken. Dat is wat Johannes zegt hier. In het begin was het woord. Begint alles. Als God wat doet, spreekt hij per definitie. Nou ja, het is enigszins filosofisch en wijsgerig geformuleerd. Maar dat is Johannes die nooit praat over de buitenkant, de oppervlakte, de dingen. Maar die altijd dwars doorheen kijkt en de essentie der dingen benoemt. Daar zijn wij niet op bedacht. En zelfs in ons taalgebruik zijn we dat niet gewend. En daarom is het lastig lezen. Maar hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Kortom, God per definitie spreekt. En zo begint het hele verhaal van de Bijbel dus ook. En dus zijn alle dingen door dat woord gemaakt. Toen heeft men met hetzelfde maar met een hoofdletter geschreven. Zo het had ook kunnen wezen, alle dingen zijn door God gemaakt. Of voor degene die zeggen, maar Christus is toch het woord. Dat kan ook. dan is het zelf Christus en dan schrijven we dus maar weer met een hoofdletter. Het wordt dus lastig of je hoofdletters moet gebruiken of niet, bij Johannes. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat klopt precies. Want je leest Genesis 1 en wat lees je? Ja, je leest niet en God schiep dit en God schiep dat, want het staat er niet. Nee. Mensen protesteren er altijd tegen, maar dat staat er niet. En dat de aarde voortbrengen en toen bracht de aarde voort. Er staat niet dat God bracht voort, God sprak. Dat is de essentie van het verhaal, hè? Verder zullen we het er nou niet over hebben. Maar in dat woord, vers 4, was het leven en het leven was het licht der mensen. Niet alleen dat uit dat woord Gods de schepping als zodanig ontstond, maar ook dat door dat woord die schepping bleef bestaan. En zo is het nog, want hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat is Hebreeën 1, vers 3. Of 4, 3 geloof ik. Nou goed, doet er ook niet toe. En daar staat dus inderdaad dat door dat woord Gods, maar dat is in de praktijk Christus, maar dat door dat woord Gods de dingen in stand gehouden worden. Daar heb ik het nog eens nagebracht aan Paulus. Die zei, alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet zijn door hem ontstaan. Dat ook wel, maar dat staat er dan even niet. Er staat even, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, God houdt de wereld in stand. Door zijn woord. Hij spreekt per definitie. Het bijzondere, dat was trouwens ook diezelfde Sir Robert Anderson waar ik het net over had. Die zei, ja, kijk eens, het idee dat God zou spreken, dat is niet een wonder. Dat is wat van God verwacht mag worden. Hij zegt, het wonder van onze dagen is dat God niet spreekt. Dat is vreemd. God per definitie spreekt namelijk. Maakt zich bekend. Heel de schepping als zodanig is de uitdrukking van Gods wezen. Het is het resultaat van zijn arbeid. God is extra vet. En dus is het vreemd als je dus niks van hem hoort. En dat was de strekking van zijn het boek waarin hij dit schrijft. The Silence of God. Dat wil zeggen het zwijgen van God. Hij zag heel goed dat dat het kenmerk is van onze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Want normaal gesproken God spreekt. En waarom ik het aanhaal, is simpelweg dit. Er staat dat woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Want leven, licht en woord zijn synoniemen. Die ga ik nou niet uitleggen. Maar hij zegt, en dat woord, dat leven, dat licht, schijnt in de duisternis, dan wel scheen in de duisternis, maar per definitie, dat is wat het doet, het schijnt in de duisternis, maar de duisternis, ofwel degene die in duisternis zijn, de wereld namelijk, heeft hetzelfde, dat wil zeggen, dat licht, dat woord, dat leven, niet gegrepen. Volgens mij zit die B op zijn kop. Gegrepen moet dat zijn, hè. Gegrepen. De duisternis wilde dat licht niet, maar dat staat een paar hoofdstukken verder nog uitgebreid genoeg. Maar het idee was dus dat God heel de oud-testamentische tijd door gesproken heeft. Niettemin, de meerderheid van de wereld, de mensheid, de zijnen, wilden hem niet, hebben naar het woord nooit willen luisteren. En dan zegt vers 12, maar zoveel er wel naar hebben geluisterd, dat waren de verhoudingsgewijs weinig trouwens. Dat heet elders het gelovig overblijfsel, een minderheid dus per definitie. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden later. Het werd hem beloofd, staat er ook letterlijk zo, het werd hem beloofd. Niet te verwarren met onze situatie, want u weet hoe het in onze situatie is. Als wij tot geloof komen, ontvangen wij niet macht om kind van God te worden. Wij zijn kinderen Gods. Wij worden ter plekke en terstond wedergeboren. Wij zijn kinderen Gods. Dit gaat over oud-testamentische gelovigen. Het werd hen beloofd, maar aangezien Christus als eerste zou wedergeboren worden, namelijk een nieuwe schepping zou worden, en dus de eersteling daarvan zelfs, aangezien hij de eerste zou worden, moesten al die oud-testamentische gelovigen dus daarop wachten. En dus zegt Hebreeën 11, en deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar, dat komt nog natuurlijk. Daar hebben we het ook later wel weer over. Maar het gaat maar om het beginsel. God heeft altijd gesproken. Hetgeen impliceert dat al diegenen in oud-testamentische tijd die van dat woord van God kennis hebben genomen, en dat zijn er meer dan wij gewoonlijk denken, die dragen daar ook verantwoordelijkheid voor. Houdt u vooral goed vast dat wat zij hadden was niet een... Wij hebben een Bijbel, zij hadden niet eens een Bijbel. In de loop van de tijd hooguit af en toe misschien een boek, wat uiteindelijk bewaard werd in Israël enzovoort. Maar in het algemeen, God sprak door profeten. Wat er allemaal gezegd is, weten wij niet, maar we hebben er wel het idee van. Namelijk dat men God op zijn woord zou geloven en vertrouwen. Als men dat zou doen, dan zou men op grond daarvan eeuwig leven ontvangen. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wat had hij dan van de Bijbel? Niks. Nou ja, hij was zelf een profeet. Zegt mijn Bijbel. Abraham was een profeet. Maar goed, maar hij geloofde God. En zo is het meer. Ik geloof dat als men in die dagen zei, Heer God, als u daar dan bent, dan wil ik graag van u vernemen het een en ander. En daar reageert God op. Dat is tot in onze dagen nog zo. De manier waarop hij dat doet is in onze dagen anders dan toen. Want nu gaat het officieel altijd via de schrift, via de Bijbel. Zie? Omdat hij geen profeten meer zendt. Officieel heeft hij zich in stilte teruggetrokken, maar hij heeft ons wel dit boek nagelaten. Het licht uitgedaan in de wereld, maar er is toch licht dat in onze harten zou schijnen, enzovoorts. Maar al die oud-testamentische tijd door heeft God wel degelijk gesproken. En dan heb ik genoemd Johannes 1, ik heb genoemd Hebreeën 1, ik heb genoemd Romeinen 1. En als het nou geen pauze was, zou ik nou verder gaan in 1 Johannes 1, want daar staat het ook. Precies hetzelfde. Hetgeen van het begin, wij van het begin gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Hoezo, Johannes? Nou, hij zegt, wat van het begin verkondigd is, is nu geopenbaard. Wat was er dan verkondigd? De komst van de Messias en daarmee eeuwig leven. Dat recht dat men kind van God zou worden. En Johannes, het leven is geopenbaard. En dus ieder die tot geloof komt in Christus, die heeft daarmee Christus en dus het leven. En dus wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Maar dat was vroeger niet zo. Vroeger geloofde men in Gods beloften voor de toekomst. En daarvan leert het Nieuwe Testament, die zijn inmiddels vervuld. Maar blijft zo dat de mens dus verantwoordelijk is voor in ieder geval wat hij van het woord Gods gehoord heeft. Hij moet het aanvaarden, er zit niks anders op. En anders verzamelt hij zich toorn, oordeel, als een schat enzovoort. Wij proberen weer een draad te grijpen. Wij waren in Romeinen 2 met de gedachte dat het harde, onbekeerlijke hart leidt tot de verzameling van een schat, dat wil zeggen toorn als een schat, want God zal in de toekomst, in de dag des toorns, wanneer dat maar wezen mag, in ieder vergelden naar zijn werken, maar niet alleen negatief, maar eventueel ook positief, want dat staat in de volgende versen, namelijk in vers 7 en daarna ook in vers 10. Vers 10 zegt dat heerlijkheid en eer en vrede vergolden zal worden in ieder die het goede werkt, zowel de Jood als de Griek. En vers 7 zegt ongeveer hetzelfde. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. En zal eeuwig leven vergolden worden. Want het beginsel blijft dat de gelovige op grond van zijn geloof eeuwig leven zal ontvangen. Maar indien hij dat woord van God verwerpt, dan verzamelt hij zich inderdaad deze toorn. Want God zal op de jongste dag de mens individueel oordelen naar zijn werken. Daarna staat er in Romeinen 2 vanaf vers 12, daar hebben we een uiteenzetting over even het veronderstelde verschil tussen Jood en Griek. Want hiervoor wordt gezegd dat oordeel komt over Jood en Griek. Vers 9 en 10. In vers 9 en 10 worden vers 7 en 8 herhaald eigenlijk. En in vers 9 en 10 wordt erbij gezegd, eerst van de Jood en ook van de Griek. Dat wil zeggen, of men nou al of niet een wet had, doet daar niks aan toe of af. Er verandert niks mee, het maakt geen verschil. En dat wordt daarna toegelicht vanaf vers 12. Namelijk, want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet geoordeeld worden. Dat wil zeggen, door de wet geoordeeld worden. Het maakt in beide gevallen niks uit. Waar het namelijk om gaat is of men een gelovige was en dus is of niet. En de wet voegt daar niks aan toe en doet er ook niks aan af, zoals het ook in Galaten 3 uiteengezet wordt. Want, vers 13, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd, namelijk vrijgesproken worden. Het gaat er niet om of je de wet hebt of hoort. Je laat hem bijvoorbeeld elke week een keer voorlezen in je plaatselijke kerkgenootschap of zo. Ja, dat helpt niks. Sterker nog, hoe meer je hem hoort, hoe meer je geacht wordt je eraan te houden. Dus het werkt alleen nog maar averechts ook, want de mens kan er zich niet aan houden. En daarom is de wet geen middel tot zaligheid. Ik hou van die uitdrukking van, ik meen dat het Ironside was, of was het? Nee, het was Moody. Dwight L. Moody, die zei, de wet is een spiegel, je kunt er je eigen vuiligheid in zien, maar je kunt je met het ding niet wassen. Waar je behoefte aan hebt is niet aan een spiegel, maar aan een stuk zeep. Daar komt het op neer. Ik vind het een prachtig beeld, ja. Nou goed, niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. En dus maakt die wet verder niet uit. Vers 14. Want wanneer de heidenen, dat zijn degenen die de wet niet hebben, dat weet u toch, hè? Degenen die de wet hebben zijn de Joden, en ze zijn Joden omdat ze de wet hebben. Als ze de wet niet hebben, of er zich niet aan houden of niet naar horen willen, dan zijn ze gewoon heidenen. Dat is het verschil. En dus wanneer de heidenen, die dus de wet niet hebben, heb je dan heidenen die wel de wet hebben? Het antwoord is nee. Heidenen zijn degenen die de wet niet hebben. Wanneer dus de heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen de dingen die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Met andere woorden, of ze nou wel een wet hebben of niet, ze hebben toch een wet. Er staat er misschien wat ongelukkig. Ik vind van jullie, ik vind dat het mooi geformuleerd is. En ook duidelijk ook. Het idee is namelijk dat er zijn die de wet niet hebben. De heidenen bijvoorbeeld. Maar dat maakt niet uit, die hebben een wet. De mens heeft namelijk van nature behoefte aan wet. Aan regels. Al was maar om bepaalde verantwoordelijkheid af te schuiven. Want daar dient de wet het meeste toe. En in de tweede plaats, de Heer zei ooit, ik kan nooit onthouden waar het precies staat, maar de Heer zei ooit tot zijn Joodse tijdgenoten, jullie hebben je eigen wetten gemaakt, blijkbaar om je niet aan die van Mozes te hoeven houden. Hebben jullie nog? Want de Joodse wet is heus niet dezelfde als de Mosaïsche wet, hoor. Dat weet elke Jood trouwens. En dat is ook de reden waarom hij zich er ook maar niet aan houdt. Hij zegt, ja, maar het is ook niet de Mosaïsche, het is de Joodse wet. Alsof hij zich wel aan de Mosaïsche zou kunnen houden. Juist niet. En dat zegt hij ook. Wij zeggen, want we hebben geen tempel, dus we kunnen ons er toch niet aan houden. Dat is ook een mooie smoes altijd, hoor. Want hoe komt het dat ze geen tempel hebben? Omdat ze zich niet aan de wet hielden. Heel goed. Zo zit het toch. Maar het punt is dat ook heidenen de wet hebben. Iedereen weet dat, want, en vooral ongelovigen, want die weten je altijd precies te vertellen, dat de Mosaïsche wet of ontleend is aan Babylonische wetgeving, omdat die Mosaïsche wet pas in de Babylonische ballingschap zou geschreven zijn. Dat is algemeen gangbare opvatting tegenwoordig, hoor. Dat heb ik nog aan Nico nagevraagd. Of men gelooft dat de wet van de 10 geboden, dat wil zeggen de Mosaïsche wet, eigenlijk gewoon ontleend is aan de wetten van Hammurabi. En dat is dan weer een Babylonische, het is toch Babel dan, Babylonische koning uit de dagen van Abraham, naar het schijnt. Zal van heidenen hebben toch een wet, en dat is ook zo. En christenen, met een kleine c, die beweren dan, nou ja, maar die Mosaïsche wet is toch eigenlijk de meest hoogstaande van al die wetten die we uit de oudheid en uit de volkeren kennen. En daarom zijn wij christenen, heb ik ook aan Nico nagevraagd. En zelfs een Jacobine. Dat is hun opvatting, ja. Die vinden die Bijbelse wetten vinden ze hoogstaander of mooier geformuleerd en essentiëler dan de wat zwakkere formuleringen van Hammurabi of wie het maar was dan, hè, bijvoorbeeld. Nou goed, laten we het daar maar niet over hebben. Paulus stelt gewoon vast, nou ja, of men nou die Mozaïsche wet heeft of niet, men heeft toch een wet. Bovendien, u weet toch goed met Israël was, ze waren eigen volk en dus wilden ze een wet. Toen zei de heer, nou ja, dan krijg je van mij, dit is dan goed. Toen zei ze, ja, dat is goed. Maar ze wilden een omdat alle volkeren hebben. En de geschiedenis herhaalde zich later toen ze zeiden, maar we willen een koning. Waarom? Ja, allemaal alle volkeren hebben een koning. Tegenwoordig wil niemand meer een koning. Dan komt dat goed uit, want er zijn er ook niet zoveel meer, broeder. Maar vooruit. Maar zoiets. Met andere woorden, de heidenen hebben wel degelijk een wet. Bovendien, als je onder de wet verstaat religie, en dat is wat het is, wel alle volkeren hebben een religie. Zelfs als ze er geen hebben, is dat hun religie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben hem toch. Dus dat maakt het verschil niet. Maar nu, de heidenen, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature dingen, de dingen doen die der wet zijn, er zijn dus heidenen die van nature toch zich houden, althans voor een deel aan de Mozaïsche wet, hoewel ze die wet niet hebben. Waarom ook niet? Dingen als gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen en dat soort dingen meer. Ja, die liggen toch wel erg voor de hand. Die leidt je gewoon af uit wat gij niet wil dat u geschiet en meer van dat soort uitspraken. He? Of wat gij wil dat de mensen u doen, doe dat hen ook, want dat is de Bijbelse. Die is ook veel positiever natuurlijk dan ook weer, terecht. Maar goed, daar kun je dit soort dingen aan afleiden. En gij zult niet stelen en zo. Ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Nou goed. En wat er maar meer aan wetten zijn. Ik bedoel, zo moeilijk zijn ze ook niet te bedenken. Dan heb je Mozes niet voor nodig om daarop te komen, hoor.
Ja, een jubeljaar zal een heiden toch niet gaan verzinnen.
Nee, er zijn ook heel wat wetten die zou je niet gaan verzinnen. Maar er zijn er toch die te doen. Ik heb al eerder gezegd, volgens de wet is het ontvangen van rente op leningen verboden. Überhaupt, is in de wet verboden. En dan zegt hij, ja, daar kom je toch niet zo snel op. Nou, ik heb van de week iemand op de radio gehoord die al jaren propageert afschaffing, eigenlijk helemaal van het geld, maar in ieder geval van de rente. En hij legde ook uit waarom. De man had volkomen gelijk. Het is moordend voor de economie als zodanig. Want rente heeft tot gevolg dat geld dat er is ontwikkelt zich, en als je niks hebt, krijg je het dus nooit. En maar waar halen die anderen die rente vangen? Waar komt dat geld dan vandaan? Van degenen die geen geld hebben. Logischerwijze. Het groeit niet aan bomen. Geld is het resultaat van arbeid. En als je dus geld er maar bij krijgt terwijl je er niks voor doet, betekent dat er anderen zijn die ervoor moeten werken. Zo simpel is dat. Simpele zaak. Het lijkt mij ook inderdaad heel goed om de rente op geld af te schaffen. Ja, ik denk dat het volstrekt bijbels is. En dat je dan inderdaad zo de beroemde rechtvaardige verdeling van inkomen krijgt. Ik geloof daar echt in. Niet dat ik een socialist ben, in tegendeel. Maar ik denk inderdaad dat dit moordend is. Nou ja, goed. Laten we het er maar niet over hebben. Men komt daar misschien niet zo snel op, maar men komt daar wel op. We zijn waarachtig wel. Nou goed. Wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature de dingen doen die der wet zijn. Maar nou even onder elkaar, noem eens iets wat der wet is. Even weer afstand nemen. Wat is de essentie van de wet? Hoe zou je de wet kunnen samenvatten? Daar weet u toch het antwoord op. Hè? De Heer, uw God lief hebben. En hoe doe je dat? Wat is het eerste wat je doet als je iemand lief hebt? Om geloven. Luisteren naar. En zijn brieven lezen. Enzovoorts. Ja. Dus dat is der wet. De Heer uw God lief hebben en als gevolg daarvan logischerwijze je medeschepselen ook. Want er zijn ook schepselen van diezelfde God die je immers lief hebt. Dit ligt heel voor de hand. En anders, uw naaste, dat wil zeggen de andere leden van uw volk, vooral als dat volk het volk van God is. Komt dat? Waar komt dat vandaan? Want ze hebben het woord van God niet ontvangen. Er is geen profeet die tot hen gesproken heeft. Ze hebben de Bijbel niet. Laat staan dat ze onder de wet zouden leven, want dan waren het geen heidenen meer. Hoe komt het dan dat ze die Heer lief hebben enzovoort? Dat ze de waarheid zoeken. De liefde der waarheid hebben aangenomen om zalig te worden. Nou zeg ik het met 2 Thessalonicenzen 2, waar dat staat. We hebben de liefde der waarheid aangenomen om zalig te worden. Heb je geen wet voor nodig? Hoe komt dat? Lees maar verder. Zij zijn zichzelf een wet. Het komt niet ergens anders vandaan, dat komt spontaan op. En zij betonen dat als, dat wil zeggen indien, hebben de vertalers ervan gemaakt. Als dat zo is, ja goed, dat doet er niet toe. Er zijn er. En niet weer invullen, misschien of als. Nee, ze zijn er. Die betonen, die heidenen, betonen, demonstreren het werk der wet geschreven in hun harten. Zij demonstreren dat de essentie, de samenvatting van de wet in hun harten geschreven staat, in hun inwendige mens. Het zit er namelijk in. Dat komt dus voor. Heb je het niet tot zover? En hoe kan dat nou weer? Nou zegt Paulus, dat is de werking van hun geweten, staat erachter. Hun geweten medegetuigende. Met een heleboel andere dingen meer. Misschien met het woord van God mee. Maar in ieder geval hun geweten medegetuigende. En hoe werkt dat dan? Wel, en namelijk de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Dat woordje hen, dat kun je beter maar weglaten, want staat er toch niet. Maar het idee blijft dat die gedachten elkaar beschuldigen. De ene gedachte beschuldigt de ander en de andere gedachte beschuldigt de een. Ik heb het vroeger nooit helemaal begrepen, maar nu begrijp ik alsnog wat er in die boekjes van W.G. van der Hulst dan stond. Hè? Kennen jullie die nog? W.G. van der Hulst. Met illustraties van Bottema heette die gewoon. Nog doet er ook niet heel. U weet wel, dat ging over een stemmetje zus en een stemmetje zo. En dan zei het ene stemmetje dit en zei het andere stemmetje weer dat. En ik begreep nooit wat dat was. Ik hoorde nooit stemmetjes. Hè? Nou ja, ik begreep langzamerhand dat het bewijzen van spreken was. Maar hier staat het gewoon in concrete taal. Er is namelijk iets actief in de mens dat gericht is op de waarheid. En dat een mens beschuldigt als hij die waarheid niet zoekt, zeker ook als hij de leugen propageert of zelfs zoekt. Dat heet het geweten in het Nederlands. Ik ben heel ontevreden met, of ongelukkig moet ik zeggen, met het woord geweten. Want het is een beperking van het echte woord. Het echte woord heeft de betekenis van medeweten. Of als het een ding is, een medeweter. Conscientie. Conscience. Conscience zeggen de Engelsen dan. Con is mede in het Latijn. Hè? En scientie of science in het Engels is wetenschap. Dus medewetenschap. Wat in een mens is, is een geweten in onze Nederlandse taal. In alle andere talen heet het een medeweten, trouwens bij de Rooms-Katholieken ook, want het heet het conscientie. Hoe dan ook een medeweter, want wij mensen van nature weten iets mede met God, uiteraard. Of wij dragen bepaalde wetenschap, kennis met ons mede, dan heb ik het zo neutraal mogelijk gezegd. Maar er is iets in de mens wat die waarheid zoekt. Dit is niet nieuw, ook niet een specifiek bijbels, hoewel het dat is. Maar je komt het daar buiten ook tegen. De filosofie ontkomt er niet aan om vast te stellen dat er een of andere kracht is in de mens die hem drijft. En na duizenden jaren menselijke filosofie zijn wij terechtgekomen op het niveau van die man uit Wenen, hoe heet hij ook? Wenen, denk ik. Wenen. Freud, weet u wel. Die dan zegt, nou ja, de kracht die een mens drijft, dat is geslachtsdrift, heet dat. Dan denk ik, ja, dan heb je de apen bestudeerd waarschijnlijk. Dat is bij de mens niet zo. Ik geloof daar niks van. Er zijn andere dingen die een mens drijven. Ik weet ook wel wat. Dat is dat geweten. Dat maakt hem onrustig. Er is ook een Joodse variant op het verhaal. Hè? De Joodse variant is ongeveer deze. Als een mens geboren wordt, dan zeggen ze, dan komt hij uit de hemel. Wat onzin is trouwens, want de Bijbel leert dat niet. Maar die, ja, ja. Je hebt zo van die verhalen. Je moet ze niet al te serieus nemen, maar je moet de essentie ervan begrijpen. Het verhaal is, voordat de mens geboren wordt, wordt hij weggebracht door een engel, wordt hij naar de aarde gebracht om daar in een lichaam geplaatst te worden. En onderweg naar de aarde hebben ze toch even niks te doen, het schijnt nog een flinke afstand te zijn. Onderweg leest de engel hem dan de Torah voor. Laten we zeggen, de engel leest hem de Bijbel voor onderweg. En op het moment dat de mens geboren wordt, dan is hij alles vergeten. Hè? Dat wil zeggen, als je hier op aarde, dat wil zeggen in zo'n lichaam, langzamerhand in de loop der jaren enigszins wakker wordt, sommigen worden dat nooit, maar als je langzamerhand bij bewustzijn komt, dan denkt hij, wat was dat ook alweer? Zo ongeveer als dat je 's morgens wakker wordt en je hebt gedroomd en je weet dat je gedroomd hebt, maar je weet niet meer wat. Nou, nog net een beetje en 5 minuten later weet je het absoluut niet meer, is het echt weg. Zoiets, hè? Gelukkig maar, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Maar zo wordt een mens op aarde geboren en hij weet dat er wat was, maar hij weet niet meer wat. En dus moet de mens zijn leven lang op zoek naar wat dat was. En dus moet hij zijn leven lang Torah leren. Hebben die nog? Nou, zo is het ongeveer wel. De Griekse variant gaat niet uit van een Torah. De Griekse variant is ongeveer deze. Dus de ideeënleer, Griekse ideeënleer, die zegt, de mens heeft van nature begrip van bepaalde zaken, bepaalde woorden, daar weet hij de betekenis van. Hij kan het alleen geen gestalte geven, hij kan het niet goed omschrijven, het blijft vaag, maar hij weet dat het er is. Ik heb het hier wel vaker aangehaald. En dus, wat is dat dan? Nou, begrippen als rechtvaardigheid, waarheid, liefde, vrede. Je weet dat het bestaat, je kent het begrip, maar het bestaat in onze wereld helemaal niet. En je gaat ernaar op zoek en je vindt het niet. Maar het zou het toch moeten wezen, want hoe kom je anders aan die woorden? Of aan die ideeën? En je kunt ze niet beschrijven. En de Grieken leerden, althans in een bepaalde context, dan leren ze dat de drijvende kracht is van de mens. Hij gaat op zoek. En het idee blijft dan, als hij de ware liefde, de ware waarheid, dat is een pleonasme, ik hoop dat hij dat merkt, de ware waarheid, als hij de ware gerechtigheid gevonden heeft, dan heeft hij het geluk gevonden. En daarna moet het ook zijn het ware leven. Uitdrukking van Da Costa, maar dat doet er nou niet toe. Zoiets. En hoe komt hij aan die ideeën? Wel, zegt men, dat zit nou eenmaal in de mens. Maar als je het Bijbels moet benoemen, is makkelijk genoeg. Dat is wat het geweten is, in de echte betekenis van de term. En daarom noemen wij die eerste bedeling, die dus vanaf Adam begint, maar tot de jongste dag aan toe doorloopt, noemen wij gemakshalve dan maar de bedeling van het geweten. Want hoeveel woord van God de mens had in het verleden, ja, dat weten wij niet. Iemand zei waarschijnlijk weinig, dan zeg ik, ja, maar een goed verstaan, daar heeft maar een half woord nodig. Ik doe daar liever geen uitspraak over, maar genoeg in elk geval. Zie? Maar ook als ik niet zou hebben, is daar altijd nog het geweten op grond waarvan de mens op zoek gaat. En als hij liefde gevonden heeft, wat heeft hij dan gevonden? Als hij de waarheid gevonden heeft, wat heeft hij dan gevonden? Als hij gerechtigheid heeft gevonden, als hij vrede heeft gevonden, nog eens wat, als hij leven heeft gevonden, wat heeft hij dan gevonden? Al die ideeën zijn synoniemen voor Christus. Dus er is één woord voor al die dingen samen. Hebben we die nog? En het geweten van de mens stuurt hem die kant op. En de mensheid om hem heen houdt hem er vanaf. Hij komt terecht in de zorgvuldigheden deze eeuw, zal ik maar zeggen, en in de waan van de dag en al dat soort dingen meer. Maar als hij echt zou zoeken, laat hij die vrede, laat hij die rechtvaardigheid maar gewoon aanroepen. Of de waarheid. Wat nu geldt, gold toen ook. Hij maakt zich bekend. En dus vindt men de waarheid. Dat is wat Paulus zegt als hij zegt, men zal de Here zoeken. Hij formuleert het meteen, geeft het bij naam, men zal de Here zoeken. Terwijl dezelfde apostel zegt, er is niemand die God zoekt, er is ook niet tot één toe. Dat staat hier in Romeinen 2 immers. Maar daarom zou je wel zoeken naar deze dingen. Hij weet dat er meer moet zijn. Vandaar dat mensen zeggen, ja, maar er moet wel meer zijn. Ik geloof wel dat er meer is. En met meer bedoelen ze God, hoor. Los daarvan trouwens mag ik ook niet verzuimen melding te maken van Romeinen 1 vers 20. Nou ja, vanaf vers 19, waar staat dat hetgeen van God kennelijk is, kenbaar is, dat wil zeggen gekend kan worden, in de mens openbaar is, want God heeft het hem geopenbaard. Namelijk, Gods onzienlijke dingen. En niet alleen de onzienlijke God, maar de onzienlijke dingen, attributen van God, worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien. Met andere woorden, als men de schepping, de natuur, zeg maar, zou bestuderen, oprecht, dan zou men komen tot kennis van de onzienlijke dingen van God. Waarmee maar gezegd wil zijn dat logischerwijze, want het is volkomen logisch, die zienlijke dingen die door God geschapen zijn, nou eenmaal uitdrukking geven aan zijn wezen, aan wie hij is. Kijk, ik bedoel, Freud bestudeert de natuur en zegt, nou het gaat maar om één ding, het gaat om de geslachtsdrift, om de voortplanting, moet een nieuwe generatie voortgebracht worden. Je kan natuurlijk een betere conclusie trekken, maar misschien was dat een te hoog niveau voor de arme man. Zeg ik dan spottend, want ik vind het toch allemaal zo serieus genomen, wat zo'n man dan uitgedacht heeft. Kom, hij had serieuzer moeten zijn, dan moeten zeggen, nou blijkbaar is het zo dat de bezigheid is van de schepper. Als heel die schepping uitdrukking geeft aan, er moet iets nieuws verwekt worden, dan is God blijkbaar bezig met iets nieuws te verwekken. Dat is wat God doet. En dan klopt het precies, want God maakt een nieuwe schepping. En waar je dat in de zogenoemde voortplanting, zal ik maar zeggen, in de natuur tegenkomt, is het altijd, tot in de details trouwens, de uitbeelding, een uitbeelding van hoe God een nieuwe schepping tot stand brengt. Namelijk uit gemeenschap van twee verschillende partijen, die niet gelijk zijn. Maar ze komen tot elkaar en daaruit komt nieuw leven voort. En de ene partij is de schepping en de andere partij is de schepper. En waar die tot elkaar komen, zal ik maar zeggen, daar vindt conceptie plaats, die heeft tot gevolg een nieuwe schepping. Dat kun je me zo uit de natuur leren. Ik heb makkelijk praten, want ik heb het langs de weg van de Bijbel geleerd, dus dat is makkelijker praten. Maar dat zou je toch bij bestudering van de natuur tegenkomen. Tenzij je niet op zoek bent naar de waarheid, maar alleen bezig bent om de natuur te bestuderen, zodat je die daarna kunt manipuleren. En dat is wat men tegenwoordig doet. Nou ja, al een paar honderd jaar. Men bestudeert de natuur om er beter van te worden. Hoe kunnen we die natuur een plaats geven in onze economie, zal ik maar zeggen. Hoe kunnen we er ons aan verrijken? Hoe kunnen we die ons ten nutte maken? Hoe kunnen we ons meester maken van die schepping waarvan God zelf de schepper is? En hoe stellen wij ons in de plaats van God? Men noemt het techniek. Ik kan er niet mee zitten. En voor zover ik er zelf in betrokken ben, kan ik er ook nog niet mee zitten. Ik ben een gelovig, ik ben een kind van God, enzovoorts. En uw en mijn verantwoordelijkheid is om inderdaad die schepper in uw leven toe te laten. Zie? En daaruit ontstaat een nieuwe schepping. Dat is de grootste kracht in de schepping als zodanig. En wat je in de natuur ziet, is, maar ik noemde maar een voorbeeld, is daar een uitbeelding van. En het is maar een voorbeeld, want tot in alle details geeft de natuur uitdrukking aan het wezen Gods. Ik zeg niet dat de natuur volmaakt is, maar je kunt er in ieder geval de beginselen in terugvinden die daarin werken. Soms gebrekkig, want er gaat in de natuur ook een boel mis. De beginselen vind je daarin terug en geven uitdrukking aan het wezen Gods. En het is nog niet zo heel lang geleden dat men ook in Nederland zei, men kan langs twee wegen God leren kennen. De een is de schriftuur en de andere is de creatuur. Dat wil zeggen uit de Bijbel en uit de natuur als zodanig. En niet op een vage manier, wat is die natuur toch mooi, want zo mooi is die natuur helemaal niet. He? Het is alleen weer oppervlakkige beschouwing zo, in de natuur vreet ook iedereen op. Dat weet u toch. Zo mooi is dat niet. En bovendien, alles wat er komt aan mooiigheid, wat we mooi vinden, gaat toch weer voorbij. Dus dat is helemaal niet mooi. Het is allemaal teleurstellend. Ik heb ook wat bindingsangst met de natuurzuster. Ja, het is allemaal mooi, maar het boeit, maar het gaat weer voorbij. Het is teleurstellend uiteindelijk, toch? Of niet? Het is met het mensenleven ook zo. Het is met de hele schepping zo. De essentie is dat die nieuwe schepping tot stand zou komen. Dat kan men gewoon uit de natuur leren. Daar is echt niks moeilijks aan. En zeker als men gehoor geeft aan zijn eigen geweten. Als men eerlijk, oprecht is. Soms denk ik als men naïef is. Want dat is wat het is. Hè. Je bent gewoon naïef. Je weet niks en je gaat op zoek in al je onschuld enzovoort. Nou ja, dat denk je dan. Je gaat op zoek. Dan kom je de waarheid tegen. Zo simpel is dat. Zie je? En dat is wat ons geweten doet. Alleen die functie van het geweten wordt langzamerhand onderdrukt door onze cultuur. Dat wil zeggen door alles wat we geleerd hebben. We moeten eerst dit en eerst moeten we dat en zus en zo. Bovendien, we hebben een wet voorgeschoteld gekregen die helemaal ons van onze vrijheid berooft. En die enige spontaan onderzoek of spontane vraagstelling ook verboden heeft. En dat soort dingen meer. Want zo werkt het in de praktijk, in alle godsdiensten. Zie je? Maar we zouden eerlijk blijven. Want dat geweten, en ik moet dringend stoppen natuurlijk, maar ik lees u tot slot Spreuken 20 vers 27. Die mag ik niet vergeten. Misschien kom ik er nog op terug. Maar, wat zei Spreuken 20? Vers 27. Het is een verzameling tamelijk losse uitspraken. Maar deze moet ik even noemen. Daar staat de ziel des mensen. Dat is een verkeerde vertaling, maar dat kun je de vertalers niet kwalijk nemen, want men weet in het Nederlands toch niet wat een ziel is. Dus hoe zou je correct kunnen vertalen? Maar normaal zou men nefes vertalen met ziel, maar hier staat neshama. En dat is hetzelfde woord dat in Genesis 2 gebruikt wordt, vers 7, voor de schepping van de mens. God blies in Adam de neshama der levens. Vertaald met adem en eventueel worden vertaald met geest, maar dat kan nog net, want we hebben geen beter woord. Maar ziel is een slechter woord. Dat leg ik u een andere keer weer uit. Ziel is gewoon de praktische levenswandel van de mens. Maar dat staat er dus niet. Er staat de neshama, voor mijn part geest, van de mens, want die is van de mens. En hoe komt de mens aan een neshama? Wel, hij heeft hem of niet, of hij heeft hem geërfd van Adam. Want God blies in Adam, neshama. Der levens, meervoud, dat wil zeggen ook die van u en mij. Dat wil zeggen, dat is een levensbeginsel. Zo werd de mens een actieve, levende, wandelende ziel. Zie? En daar staat dus eigenlijk, de mens krijgt een neshama ingeblazen en daardoor gaat hij wat doen. En wat zeiden de Grieken? De mens heeft bepaalde ideeën en dat is wat hem drijft. En wat zeggen de Joden? De mens heeft iets in zich, maar hij is het kwijt en hij gaat ernaar op zoek. Dat is wat hem drijft. En wat zegt de Bijbel? De mens heeft een nestje, maar dat is wat hem drijft. Hebben we die nog? En voor zover nestje maar geest is, en dat zou je zo moeten vertalen naar het Nederlands, is het geweten een functie van die geest. Van dat oorspronkelijke levensbeginsel wat God de mens inblies. Sommigen noemen het ingeschapen godsbesef. Of die van Calvin afkomstig is, weet ik niet helemaal zeker, maar in die kringen kent men die uitdrukking. Het ingeschapen godsbesef. Vooruit hem maar. Maar dat is wat het is, het geweten. En de neshama van de mens, enkelvoud hier, hè, van de individuele mens, is een lamp, een licht van de Heere. Is hij nou van de mens of van de Heer? Het antwoord is beide. Het is van de Heer, maar de Heer blies hem de mens in. Oorspronkelijk. En hij blijft van de Heer. En hij doet een werk van de Heer in de mens, in elk mens. Hij doorzoekt namelijk, als een soort zaklamp bij wijze van spreken, lamp. Hij doorzoekt al de binnenkameren des buiks. En buik is hetzelfde als binnenkamer. Dus dat wil zeggen, hij doorzoekt de inwendige mens. Hebben die nog? Die Neshima, die stelt hier en daar wat vragen. Die schijnt hier en daar wat bij in ons denken. Bij W.G. van der Hulst is het dan ineens dat stemmetje. En bij Pinocchio was het... Je weet toch, die had geen geweten. Dat weet u toch. Wat kreeg je ook weer mee? Kreeg je zijn geweten, die fungeerde als zijn geweten. Hoe heette het? Ja, dat krekeltje, ja. Jaapie, dat was het geweten van Pinocchio. Die Italiaan had er wel over nagedacht. Een extern geweten, ja, ze had op zijn schouder, fluisterde hem in zijn oor. Zo, want die had geen geweten. Nou ja, goed, doet er nou ook niet toe. Maar laat dit vers goed tot u doordringen. Ik lees hem dus alsof er staat: het geweten van de mens is een lamp des Heren doorzoekende de binnenkamer des buiks. En anders neemt het veel tijd om het uit te leggen dat Neshama het hoogste vorm van geest is in ons Nederlands taalgebruik. Het is het levensbeginsel van de mens. Het is niet het normale woord voor geest, namelijk het denken. Want dat is ruach. Maar het is hoger dan dat. Het is waar het geheim van het leven, als het ware, zit in die Neshama. Het maakt de mens niet alleen levend, maar het zet hem ook aan het leven. Het maakt hem tot een levende ziel. En ziel staat voor de wandel van de mens, vergis u niet. Kortom, die Neshama zet de mens als het ware in gang. Dat drijft hem. En dat is zijn geweten. Het probleem is dat wij er iets anders voor in de plaats gesteld hebben. Namelijk cultuur, opvoeding, zeg maar gewoon wet. Mens moet dit doen, een mens moet dat doen. Oh ja, en dan doen we dat allemaal netjes enzovoorts. En de stem van ons geweten wordt daarmee onderdrukt. En dat heeft alleen maar als doel dat we niet zullen vragen naar waarheid, gerechtigheid, vrede, werkelijk leven, vrijheid, liefde en al dat soort dingen meer. Wij doen alweer een scheutje water bij de wijn. En dat soort dingen meer. En godsbesef, hoezo godsbesef? Raken we daarmee ook kwijt? Enzovoorts. Heb je dat? Men zou een mens vrijheid geven, zodat hij zijn geweten zou gebruiken. Maar beter in ons geval is dat men een mens voedt met dit woord van God. Want de aardigheid is dat die twee op elkaar inwerken. Ik ben van mening dat als een mens de waarheid hoort, weet hij dat het de waarheid is. Met een hoofdletter wel te verstaan, hè? Als je een mens het woord van God voorhoudt, weet hij ogenblikkelijk dat is het woord van God. Of hij dat nou leuk vindt of niet. Hij zal er zich zwaar tegen verzetten, maar zijn verzet is op hemzelf gericht. Want eerlijkheid zal hij moeten aannemen. Zo zonder meer intuïtief. Hij weet dat het zo is. Van nature. Als een mens ouder wordt, zit er niet veel van die natuur dikwijls meer in. Maar wij, voor ons als gelovigen geldt het nog steeds. Als oprechte gelovigen zijn, de waarheid zoeken, herkennen we die ogenblikkelijk als die voorbij komt, zeg ik altijd. En dat is de functie van die Neshama. Zie? In beginsel. Dat is niet het laatste woord meegezegd, want wij hebben ook nog de inwoning van de Heilige Geest en dat soort zaken meer. Maar sprekend over dit onderwerp, de natuurlijke mens en de bedeling van het geweten, wel, wij noemen het daarom zo, omdat dat geweten van nature wel degelijk uiteindelijk God zoekt. Dat weet hij niet, maar daar komt hij achter. Want als een mens werkelijk zoekt, zal hij vinden. En als hij die woorden van de Heere Jezus maar hoog genoeg waardeert, dan is het 100% waar. De Heer zei hem eens, wie zoekt zal vinden. Het slaat niet op je autosleuteltjes, moet ik u helaas zeggen. Maar het slaat op hogere dingen, werkelijk zoeken. Ik ken ook mensen die zijn zoekend en die zoeken altijd op de verkeerde plaats, omdat ze bang zijn dat ze het op de goede plek vinden. Ik ken ook mensen die zoeken allerlei religies af, reizen de hele wereld over op zoek naar, het zijn zoekende mensen, weet je wel. Doen er heel interessant over. En waarom doen ze dat? Om het niet te hoeven te vinden in die Bijbel, want die believen ze niet. En dus zoeken ze in duistere plaatsen. En vinden daar dus niks. Maar vooral in het donker kun je heel lang blijven zoeken. Dat zouden wij niet doen. Wij zouden gewoon gehoor geven aan het woord van God.